Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de bedezang voor de predikatie, die vindt u na de psalmen. O God, die onze Vader zijt, die het allentijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart, zie ons nu saam daartoe bereid, uw geest komt bij ons wonen. Ontsluit des dienaars hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heil verbond zichzelf en ons moog stichten. En wij op uw leer gegrond ons leven daarna richten. We zingen de bedezang voor de predikatie. Gelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, de versen 26 tot en met 38. Lucas 1, vanaf 26 tot en met 38. Maar stellen wij ons eerst onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin, ik grijp ernaar en zal er heil uit wachten. Ik heb ze lief en zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet betrachten.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, van hetgeen onder op de aarde is, en nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Lezen van Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En in de 6e maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanige deze grote groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning, over Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijns koningskrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordde en zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover het Bijbelgedeelte.
De gemeente laten wij zingen, in de voorste bank of thuis in de woonkamer, uit de lofzang van Zacharias, de versen 2 en 4. De lofzang van Zacharias, vers 2. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Van onze hateren wreed geweld, nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid, van ouds de vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken, aan het heilverbond, aan die gestaafde eed, dien hij wel leer aan Abraham deed, aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. En dat er volgt in het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Gemeente, we denken in deze dienst na over zondag 11 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 29 en 30, met de daarbij behorende antwoorden. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen, want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. De Zoon van God, die Jezus heet, daar gaat het over. Drie gedachten. Een geschenk van God, een getuigenis van het geloof, een overwinning van de dwaling. Dus het thema van de preek, de Zoon van God, die Jezus heet. Een geschenk van God in de eerste plaats, als tweede een getuigenis van het geloof en als derde punt een overwinning van de dwaling. Heel lang geleden waren er mensen bezig om een toren te bouwen. Hoor je het, kinderen? Een toren bouwen. En dan weten jullie wel welke toren ik bedoel. De toren van Babel, precies. Wat was nu het bijzondere van die toren? Hoe hoog moest hij komen? Er staat in de Bijbel een toren waarvan het opperste, dat is het laatste puntje, in de hemel zou komen. Zo'n hoge toren wilden ze bouwen, zo hoog mogelijk. En waarom deden ze dat? Dat wilden ze om zich een naam te maken. Dat betekent dat ze konden zeggen, kijk eens, dat is de toren die wij gemaakt hebben. Wij willen een naam hebben boven anderen. Wij willen de allerhoogste naam hebben, nog hoger eigenlijk dan God. Gemeente, in de loop van de geschiedenis heeft deze gedachte zich eindeloos herhaald. Hoeveel mensen zijn er wel niet geweest, letterlijk of figuurlijk, die een toren wilden bouwen en zich een naam wilden maken? Nog een Bijbels voorbeeld. Iemand die een geweldige stad had gebouwd. Hij klom op het dak van zijn paleis en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Nebukadnezar. En nog een voorbeeld. Ik wil wel eens weten over hoeveel mensen ik regeer. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Dat is zich een naam maken. En ook vandaag is de wereld vol van mensen die zich een naam willen maken. Politici, sporthelden, artiesten, schrijvers. En zo kunnen we doorgaan. Nou, laat ik er nog eentje noemen dan. Dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. Het zit ons allemaal in het bloed om ons een naam te maken. In zondag 11 gaat het ook om een naam. De naam, Jezus. Als die naam gaat schitteren, verbleken alle andere namen. Dat is nu echt de naam boven alle namen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Die naam wordt vandaag middels de catechismus uitgesproken. Hoe? Dan moeten we terug naar de 12 artikelen. En die beginnen met de woorden, ik geloof. Zult u daar erg in hebben? Je moet niet zomaar wat proberen te zeggen over de naam van Jezus. Nee, ik geloof in Jezus Christus. Waarom wordt de Zoon van God nu Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Zo staat er in vraag 29. En merkt u hoe de link wordt gelegd met zondag 1? In zondag 1 hebben we de vraag gehoord, wat is uw enige troost in het leven en in sterven? Dat ik niet van mezelf ben, maar dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Kent u die naam? Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Nu begrijpt u ook dat boven zondag 11 staat van God, de Zoon en onze verlossing. En die Zoon van God, die zaligmaker is, die heet Jezus. Waar komt die naam vandaan? Die naam die komt bij God vandaan. Die komt bij God de Vader vandaan. Die komt uit het hart van God de Vader vandaan. De Vader zelf heeft deze naam bestemd voor zijn enige geboren zoon. De engel Gabriel heeft het tegen Maria gezegd. Gij zult zijn naam heten Jezus. Als er een babytje geboren wordt, dan ben je altijd benieuwd hoe heet het kindje. En soms zeg je van, nou, ook geen mooie naam. En een andere keer dan zeg je, oh, dat is een mooie naam. De Vader in de hemel geeft aan zijn kind de naam Jezus. En dat wekt de indruk, en dat is ook zo, dat die naam wel bijzonder moet zijn. Wij kunnen onze kinderen mooie namen geven met een rijke betekenis. Maar als gevolg van de zonde kunnen we die namen nooit waarmaken. Ik weet wel, vandaag aan de dag is dat niet meer zoals vroeger. Toen hadden namen meer betekenis. Maar dan zeggen we soms wel, wat is het anders gelopen dan vader of moeder gedacht hadden. David die noemde zijn zoon Absalom, vader van de vrede. Maar wat is het anders gelopen in het leven van deze jongen? Hij bleek een man van oorlog te zijn. Judas heeft uiteraard ook een vader en een moeder gehad. Toen het kindje geboren was, hebben ze gezegd, weet je hoe we het noemen? Judas. En wat betekent Judas? Lover van God. En hij heeft de Heer Jezus verraden. Voelt u hoe de knik van de zonde ook hier tussen zit? Maar nu, de Vader uit de hemel benoemt zijn eigen kind hier op aarde. En dan is het bij de Zoon van God zo heel anders in hem. In hem, in de Heer Jezus, keert de waarachtigheid en de waarheid terug. Bij hem is er geen verschil tussen zijn naam en tussen zijn hart. Zoals hij genoemd is, zo is hij ook. Jezus, zaligmaker, verlosser van de zonden. Aanbrenger van het hoogste goed. In hem is immers een eeuwige verlossing. En dan moeten we goed lezen, gemeente. Dat is een kunst die je moet leren, zeker, ook als het gaat om het lezen van de Heilige Schrift. Want we lezen de naam Jezus en we horen hier als antwoord op de vraag waarom hij zo genoemd wordt. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Laten we daar nu eens even bij stilstaan. Het nog even laten wegen op ons hart. Want wat onthult die naam een huiveringwekkende werkelijkheid? U zegt, hoezo? Nou, als het over deze naam gaat, dan vraagt God vandaag, middels de prediking aan ons, hoe heet u? Hoe heet jij? Kom eens met uw naam voor de dag, laat jouw naam eens horen. En we heten allemaal verschillend. En toch, als we hierover nadenken bij het open woord van God, hebben we één naam allemaal gemeenschappelijk. Zondaar. Met eerbied gezegd, er zou geen Jezus, er zou geen zaligmaker nodig zijn, als er geen zonde was. Merkt u hoe deze naam doorsteekt naar de diepte van ons hart? Misschien zijn er nu mensen die zeggen, nu gaat het over Jezus en dan begint u weer over zonde. Hou het nu toch eens bij Jezus. Ja, daar is al heel wat over te doen geweest. Zo door de eeuwen en door de jaren heen. Weet u, je gaat over het scherp van een scheermes. Want je kunt op een verkeerde manier over Jezus spreken. Dat je zegt, Jezus is het een en het al. Hij is voor iedereen gestorven. Geloof dat nu maar. Klaar is het. Aan de andere kant kun je zo op dat begrip zonde gaan zitten, dat verlossing en redding vrijwel buiten het gezichtsveld vallen. Een en al zonde, schuld, doem. We moeten het evenwicht zoeken. Maar Jezus prediken, dat is niet licht en luchtig over de zonde heen gaan. Jezus spreken is afdalen in de diepte. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo heeft God het zelf gezegd. Dat is de diepste inhoud van deze naam. Hij verlost. Nu, dat kun je toch niet zomaar in het luchtledige laten hangen? Want waarvan verlost hij dan? Waar moet ik dan van verlost worden? Wel, hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Waar denkt u dan aan en waar denken jullie aan, meisjes en jongens, als het gaat over het grootste kwaad? Misschien denken we aan de dood. En dat is een heel ernstige omstandigheid. Of misschien denken we bij het grootste kwaad aan de hel. Het voor altijd van God gescheiden zijn. Gemeente, het grootste kwaad, dat is de zonde. Heeft de Heilige Geest zo levenwekkend gewerkt in uw hart, dat u niet blijft staan bij de gevolgen van de zonde? De dood is een gevolg van de zonde. Maar het is nodig dat u weet hebt van de zonde zelf. Dat u uw naam hebt leren spellen. Zondaar van God, voor God. En dat u dat ook vandaag doet. Want het is niet zo dat je kunt zeggen, dat is een achterhaalde zaak. Ik ben verlost en nu heb ik met de zonde niet meer van doen. Als Paulus geroemd heeft in God en in de genade van God, dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En zeker, daar komt achteraan, ik dank God door Jezus Christus. Maar dat mag je niet inwisselen voor dat eerste. Want in datzelfde hoofdstuk zegt Paulus, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Kijk, dat is een doorgaande les in het leven van de heiligen Gods. O God, nu kan ik nooit meer gelukkig zijn zonder en buiten u. Dan peilen we ook wat er bedoeld wordt met het hoogste goed. Wat is nu het hoogste goed? Dat je gelukkig bent, dat je rijkdom en eer ontvangt. Gemeente, het hoogste goed is dat je God mag kennen. Dat je leeft in de gemeenschap met God, in vrede met God. Beste meisjes en jongens, hoger kan het niet in het leven. Het kwaad van de zonde is zo enorm groot, maakt ons schuldig voor God. En door de zonde verdienen wij het oordeel van God. We zijn kinderen van Gods toorn. Dat is niet om zwaar te doen. Maar het is de werkelijkheid van ons leven. En juist als je die diepte kent en steeds meer leert kennen, wordt de hoogte van Gods genade al meer. Zo hoog dat wij er niet bij kunnen. Kunt u erbij? Bij God, God die rechtvaardig en hoogheilig is? Hoe zou nu een schuldige zondaar ooit bij God thuis kunnen komen om te zeggen, Heere, hier ben ik. Voor wie zou nu open gedaan worden? Dat is toch een onmogelijke zaak. Dat kan vanuit ons nooit meer. Vandaag niet, morgen niet en overmorgen ook niet. Maar dan die naam, vanuit het hart van de Vader hier in deze wereld. Sterker, in je eigen hart, in je eigen leven. Hij maakt zalig, zo jubelt hier het geloof. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost Hij alleen. In Hem is de kracht om terug te brengen tot de gemeenschap met God. In Zijn naam, gemeente, is er een blijde boodschap. In Zijn naam is er evangelieprediking. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Hoort u het? Alleen in Hem is er een weg terug naar het hart van God. Daarom moet je Jezus ook niet verzelfstandigen. Dat doen sommige mensen wel eens. Als het Jezus maar is, dan zeg ik, wat is het doel van het werk van Jezus? dat hij tot de Vader terugbrengt. Dat u weer geborgen bent in het hart van God de Vader om Jezus wil. Zullen we werkelijk gelukkig, zullen we werkelijk wel gelukzalig zijn, dan moet u bij deze ene Here en Koning zijn. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Bent u verloren? Ben jij het? Hij is gekomen om zulke mensen te zoeken en om zulke mensen zalig te maken. Bij zaligheid denken we nog wel eens aan wat Gods kinderen ontvangen in het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid. Dat zeggen we dan, dat hoort er ook wel bij, maar dat is niet alles. De zaligheid is er niet alleen na dit leven, maar ook in dit leven. Er blijft dan een rust over voor het volk van God, Hebreeën 4. Je ziet die tekst wel eens in een rouwadvertentie staan. En daar maak ik ook geen aanmerkingen op. Maar dan krijg je een beetje het idee van, nu is er de eeuwige rust. Maar die is er hier al, in het strijdperk van dit leven. Ook nu is er de zaligheid. Johannes zegt het, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Hoort u wel, dit is het eeuwige leven, God en Christus te kennen. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, alles in één naam. Maria heeft het voorgezongen en we zingen het nu na uit haar lofzang. We zingen uit de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor die hem vreest bereidt door al de nageslachten. Zoon van God die Jezus heet. Allereerst is hier sprake van een geschenk van God. In de tweede plaats is er sprake van een getuigenis van het geloof. Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost, daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. U kent het spreekwoord wel, er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Zo zijn er veel mensen in onze tijd van overtuigd, en vroeger ook wel, maar zeker in onze tijd, dat er vele wegen leiden naar de ene God. Boeddha is zo'n weg. Of Mohammed is zo'n weg, de profeet die in het middelpunt van de belangstelling staat. New Age heeft misschien zijn nieuwe tijd een beetje gehad, maar die past ook in dat rijtje. En Jezus is ook een weg. Jezus, één van de velen. In onze mondiale tijd, in onze wereldwijde tijd, in dit tijdsgevricht met zoveel andere godsdiensten, is het toch niet vol te houden dat Jezus de enige weg is. En als u luistert aan de deur van uw hart, van jouw hart, meisje, jongen, is daar soms ook niet de gedachte dat het misschien toch ook nog wel anders zou kunnen? Dat er ook nog wel andere verlossingswegen zouden zijn dan die ene weg? Als ik dan zeg, daar moeten we ons tegen verzetten. dan zeg ik veel te weinig. En daar moeten we ons wel tegen verzetten. Maar hoe kun je je daar nu tegen verzetten? En dan kom ik terug op wat ik zo even zei. Die twee woorden. Ik geloof. Dat is de enige weg. En ik wil dat ook graag bijbels onderbouwen. De Heer Jezus is in gesprek met zijn jongeren. De kinderen weten dat ook wel. En dan gaat de Heer Jezus zo eens vragen, wat vinden jullie van mij? Wie zegt gij dat ik de zoon des mensen ben? Het klinkt misschien wat subtiel, maar de Heer Jezus zegt niet, wat vinden jullie nu van mijn leer? Wat vinden jullie van de godsdienst die ik propageer? Van de ideeën waarmee ik kom? Nee, hij zegt, wat vind je nu van mij? Wat dunkt u van de Christus? Dat is ook bepalend in de wereld van vandaag. En dan is er maar één antwoord goed. En Gode zij dank. Petrus heeft het antwoord gegeven, mede ook namens de anderen, toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen heeft Jezus gezegd, Petrus, dat heb je niet van jezelf. Dat is nu het werk van mijn Vader, die in de hemelen is. Dat antwoord van Petrus is heel exclusief. Dat sluit alle andere mogelijkheden uit. Hij is het, en hij is het alleen. Als er één ding duidelijk is vanuit de eigen woorden van de Heere Jezus, dan is het wel dat hij de enige weg is tot de Vader. En zo heeft hij het ook gezegd. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Elke andere weg is een dwaalweg. En elke andere leer is een dwaalleer. Wie probeert buiten Jezus om zalig te worden, die zal eindigen in de dood. Als u probeert om uw hoop op de zaligheid buiten hem te stellen, dan zult u bedrogen uitkomen. Petrus heeft die belijdenis afgelegd. En later is hij er zelf ook op teruggekomen. Toen hij aan het preken was. Toen was de Heer Jezus, zijn Heere en Koning, opgenomen in heerlijkheid. En dan staat Petrus te preken en dan zegt hij, de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Hoort u dat? Daar heeft u dat exclusieve weer. Je kunt in de advertenties lezen over exclusieve kleding, die kun je alleen in die bepaalde winkel kopen. Zo is ook deze naam exclusief. Zul je de zaligheid ontvangen? Dan zal het alleen in hem zijn, Jezus alleen. En hoe spreken we die woorden nu uit, gemeente? Want daar is een hoop aan gelegen. Hoe zeggen we dat nu? Jezus alleen. We spreken die woorden niet uit in een stukje zelfbewuste triomfantelijkheid. Zo in de trant van, die anderen weten nergens van. Nee, wij weten het hoor, Jezus alleen. Als u het zo zou zeggen, dan kunt u maar beter niet zeggen. Hoe zeggen wij het dan, als het goed is? We zeggen het in het geloof. Kijk, als wij zeggen, hij is de enige, hij alleen. Dan klinkt daar iets door. Wat klinkt daarin door? De liefde naar de Heere Jezus toe. Die klinkt in deze woorden door. Heere, buiten u is er niemand die in kan staan voor mijn heil en voor mijn zaligheid. Dan mag ik hem met heel mijn hart en met heel mijn ziel omhelzen. Heere Jezus, u alleen. En de kinderen denken het al. U alleen. U loven wij. Dat is het. U alleen. U bent mijn zaligmaker. En buiten u is er niemand te vinden of te zoeken die de zaligheid kan aandragen. Dus daar spreekt de liefde uit tot de Heere Jezus. Maar dat niet alleen. Het is bij de vervulling van de wet. Het is net als bij de vervulling van de wet. Liefde tot God, maar ook liefde tot de naaste. Als dus wordt gezegd, het is de Heere Jezus alleen, dan klinkt daar ook bewogenheid in door naar de naaste. Naar de mens uit uw omgeving. Dan is er die liefde tot de mensen in deze wijde wereld. Dan krijgt het ook zo'n bijzondere waarde. als je de tekst uit Handelingen 4 nog een keer leest, waarin Petrus gezegd heeft dat die naam nu onder de hemel gegeven is. Er zijn mensen, ook hier in de gemeente, die hebben de halve wereld rondgereisd. Wat hebben ze al niet gezien? Maar waar ze ook geweest zijn, altijd waren ze onder de hemel. En altijd was er die spraak van de prediking van Petrus. Ook hier geldt die ene naam. Want die is onder de hemel, onder de mensen, kinderen gegeven. En onder de hemel, dat wil zeggen wereldwijd. Dat geeft ook de rijkdom aan het evangelie. Want nu hoef je tegen niemand te zeggen, ja, snapt u, u valt daar buiten. Nee, daar zijn geen mensen dan alleen onder de hemel. Dus waar je ook komt, die ene naam wordt tot gelding gebracht. Die naam die wordt verkondigd onder alle volken, talen en naties. Waar dan ook en hoe dan ook. Waar deze naam verkondigd wordt, daar wonen mensen. En deze naam wordt verkondigd, opdat die zal worden aangeroepen tot heil en tot zaligheid. En dat vindt ook vandaag plaats, hier, in uw leven, in jouw leven. God komt met deze naam aan ons hart. Wat is er dan ingrijpend als je let op de woorden van het evangelie en je moet met Jesaja zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Laten we dicht bij huis blijven. Hoeveelen keren zich niet geërgerd af als gezegd wordt dat de zaligheid alleen in Jezus is. We zijn er niet voor in, voor de genade. Want waar genade gepreekt wordt, daar wordt u radicaal aan de kant gezet. En in het woordje radicaal, daar zit het woordje radix. Dat betekent wortel. Tot in de wortel van je bestaan. Dat er nu niets van ons is, dat in aanmerking genomen wordt, daar komen we tegenop. Om nu alles uit handen te geven, je mag toch wel iets overhouden? Weet u wat Kolbrugge in dat verband gezegd heeft? Toen we heiligen waren, en daar bedoelt hij mee, toen wij in het paradijs leefden, zijn we zondaren geworden. En nu we zondaren zijn, nu willen we heiligen genoemd worden. Dus toen we heiligen waren, zijn we zondaren geworden. En nu we zondaar zijn, zeggen we, ja, maar zo erg is het niet met ons. Denk je dat er helemaal niks van ons in aanmerking komt? Zal genade triomferen, dan is dat de dood van al je werken. En nog een keer, wie wil daar nu aan? Wie buigt daar het hoofd bij en wie geeft zich daaraan over? Niemand van zichzelf. De Joden hebben dat uitgewerkt in hun leven, ten tijde van de Heer Jezus. Kruis hem, weg met hem. In bloeddorst hebben ze het geroepen en de Grieken en de mensen van de wetenschap, die konden er ook niet mee overweg. Alleen het kruis van Christus, je ziet ze in gedachten en ze schudden meewarig hun hoofd en zeggen nee, dat is onbestaanbaar. Zou er nu zaligheid zijn door iemand die aan het kruis gestorven en opgestaan is uit de doden, de dwaasheid gekroond? En nu, met die twee begrippen van Jood en van Griek, naar ons eigen hart en ons eigen leven. Is het daar principieel anders? Dan sta je voor de vraag, wie kan dan zalig worden? Als we nu allemaal dwars liggen, gemeente, heel menselijk gezegd, daar heeft God in voorzien. Door het werk van zijn Heilige Geest. Want als we dan zeggen, het is onmogelijk om zalig te worden, dan komt de Heer om te zeggen, ja, maar denk nu niet te gering van de kracht van mijn Heilige Geest. Die het uit Jezus neemt en het u verkondigt. Die het aan mensen leert om echt te geloven dat er buiten Jezus Christus geen hel en geen leven te vinden is. Maar dat er alleen een eeuwig zielsverderf overblijft. Zo zijn we ook vandaag samen, in de verwachting dat God zijn woord vervult. Meisjes en jongens, zo kun je misschien geërgerd onder het woord zitten. Of van, nou ja, het moet van thuis dat je zegt, maar ik niet hoor. En nu zegt God, maar ik wel. Paulus was ook zo iemand, ik niet, hij deed het zelf. Maar als God hem tegemoet komt, als Jezus hem ontmoet, dan is het gebeurd. Gemeente, God overwint zondaren met de kracht van zijn genade. En dan gebeurt het. Dan belijdt een mens zijn schuld. Dan sla je je niet meer op de borst. Of het zou moeten zijn zoals de tollenaar dat gedaan heeft. Toen hij zei, o God, wees mij de zondaar genadig. Kijk, daar heb je die twee elementen. Het belijden van de zonden en het roepen om Gods genade. Houd er daarbij. Een vraag of de Heilige Geest het zo wil uitdiepen, ook in uw leven. De Heere komt ook vandaag in de schuld van ons leven, om genade te laten prediken. Daar is de Heere mee bezig. Vooral als het woord bediend wordt, als hij aandrang uitoefent op ons hart. En hij vraagt, hoe lang sta je mij nu al tegen, meisje of jongen? Je hebt het wel eens gevoeld en gemerkt dat de Heere klopt op de deur van je hart. Er zijn ook wel dingen gepasseerd in je leven waarbij je zei, nou, dat had niet zoveel gescheeld hoor. En dan? Roepstemmen van de hemel, zeggen we dan. En terecht. Maar de Heere stuurt die roepstemmen opdat we het voor hem zouden verliezen. Opdat we het op zouden geven voor zijn aangezicht. Weet je nu een betere plaats dan de plaats met de Heere om voor God te leven? Zeker, je gaat graag tegen de stroom in. Je krijgt de wind tegen. Jezus heeft niet gezegd, als je achter mij komt, ach, dan heb je het zo gemakkelijk. Dan is alles in de luwte. Dan zijn er geen zorgen meer, nee. Jezus die zegt, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar als de drang van het hart is om met God verzoend te zijn, dan zeggen we, ik moet hem vinden, die gekomen is om zondaren zalig te maken. Of ik moet voor altijd omkomen en verloren gaan. En hoe verloren liggen we dan, gemeente? Toen je gedoopt werd, is het ook over jouw leven uitgezegd. Kind van de toren. Dan kan het van ons niet, tenzij iemand wederom geboren wordt. Tenzij we voor God mogen leven vanuit zijn genade. Dan ben je afgeschreven tot op het bot, tot in het binnenste van je bestaan. Maar dan het wonder, God heeft aan zijn genade gedacht. God heeft die genade als het ware vlees en bloed laten worden in de Heere Jezus Christus. Hij zal zijn volk zalig maken. Waarvan? Van hun zonden. Van alle zonden maakt hij vrij. In de engte van het leven is hij de ruimtemaker. En dat niet als een eenmalig gebeuren, maar als een doorgaande aangelegenheid, als de praktijk van elke dag. Hij doet mij in de ruimte gaan. Of, zoals Psalm 149 het zingt, en wij doen dat ook, uit de tweede vers. Laat ijverige tempelrijen, op fluitens hoogste naam verbreien, een psalmgezang en vrolijk paren met trommelen en snaren. Nu God met lust zijn ogen slaat op Jacobs uitverkoren zaad, zachtmoedigen zijn gunst betoont en hen met heil bekroont. Psalm 149, het tweede vers. De Zoon van God, die Jezus heet. Er is allereerst sprake van een geschenk van God. Vervolgens van een getuigenis van het geloof. En in de derde plaats van een overwinning van de dwaling. We lezen in vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee, zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon, dat wil zeggen hoewel, zij met de mond in hem roemen, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Gemeente, bij deze vraag en dit antwoord gaan onze gedachten al gauw uit in de richting van de Rooms-Katholieke Kerk. Die leert immers dat werken van heiligen en van de gelovigen zelf nog gevoegd moeten worden bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. Je kunt niet zeggen dat ze de Heer Jezus als zaligmaker niet erkennen, niet belijden, maar naar ons taalgebruik zetten ze er nog een woordje voor. Een helpende zaligmaker. Dat zeggen we in het dagelijks leven ook wel tegen elkaar. Ik help je wel even. Dus Jezus doet wat, maar de mens die doet zelf ook wat. Als we ons van die gedachte afkeren, dan zijn we er nog niet. We steken de hand in eigen boezem. Want dit woord is ook een woord voor ons. Om onszelf kritisch te onderzoeken, om te kijken in hoeverre die Rooms-Katholieke zuurdeesem ook nog in ons denken te achterhalen is. Want bedenk het gaat hier ten diepste om mensen in de kerk. Mensen die misschien wel een ernstige indruk maken en doen dat met een getuigenis van hun mond. Het staat hier ook, mensen die met de mond in hem roemen. Ze roemen de bijzondere betekenis van de zaligmaker, en ze hebben een mond vol van de Heer Jezus. Ze roemen hem met de mond. Maar de Heere die zegt, ik kijk naar het hart. De kinderen weten het, Kaïn en Abel, allebei gingen ze offeren. De Heere die wees Kaïn en zijn offer af en Abel en zijn offer nam hij aan. Ze deden allebei hetzelfde. Maar de Heere zegt, ik kijk dieper. Ik kijk tot in je hart. Nou, dat is hier ook het geval. Is het nu alleen met de mond, of is het ook met het hart? De mond vol hebben over de Heere Jezus, dat wil nog niet zeggen dat het leven en het hart van deze mensen ook van hem vervuld is. Het kan blijken dat de zaligheid ook nog van zoveel andere dingen of mensen wordt verwacht. Dat de zaligheid ook een stukje wordt verwacht van jezelf. Er kwam eens een keer iemand bij de Heer Jezus, die ging eigenlijk ook in dat spoor, toen hij zei, goede meester, wat moet ik doen, wat voor goeds moet ik doen, opdat ik het eeuwige leven zal hebben? En daar hebt u het. Wat moet ik voor goeds doen? De man besefte eigenlijk niet dat hij zichzelf tegensprak. Want hij gebruikte in een van de evangeliën het woordje beërven. En wat doet u nu voor een erfenis? Helemaal niets. Een erfenis valt je in de schoot. Want daar heb je niet voor gewerkt. Dus hij is eigenlijk met zichzelf in tegenspraak. Maar we begrijpen zijn gedachten. Wat moet ik nu voor goeds doen, opdat ik het eeuwige leven zal beërven? Er zijn altijd weer mensen die op hun eigen gerechtigheid vertrouwen. En die hun gedachten stellen boven de gedachten van God in zijn evangelie. Mensen die zich niet gewonnen geven aan de genade van God alleen. Ziet u wel, die gedachte van het Rooms-Katholicisme over de helpende hand zit om het hoekje van de deur van ons eigen hart. Het luistert zo nauw. Gemeente, laten we het zo zeggen, u wilt best zalig worden. Hoe? Als een goede? Ja, welk woordje zou daar nu achter komen? Als een goede zondaar. Zalig worden, als een goede zondaar. Zeker, een zondaar, dat zeg je, ja. Er is schuld en er is zonde in mijn leven, maar een goede zondaar. Ik heb ook nog wel dit en daar is ook nog wel wat. En zo zouden we zalig willen worden. Maar het woord laat ons horen, probeer niets goeds te zoeken in jezelf. Want het is er niet. En het evangelie zegt, het hoeft ook niet. In deze zin, u bent nooit te slecht voor de Heer Jezus. Dat wil de duivel u wel wijsmaken. U zit misschien ook wel met die gedachte, als ik nu dit niet had gedaan, of als er nu dat niet was geweest in mijn leven, dan zou er hoop zijn. En we moeten ook niet zeggen, leef maar raak. Maar hoe uw leven ook is geweest, hoe laag u ook bent gezakt, en hoe ver u ook afgedwaald bent, u bent nooit te slecht. Je kunt wel te goed zijn voor hem in eigen oog, maar nooit te slecht. Hij stelt ook geen voorwaarden. U moet eerst dit doen of u moet eerst dat doen. Hij doet alles. Hij is een volkomen zaligmaker. En zo vindt het geloof in de Heer Jezus alles. Gods kinderen mogen in hem alles hebben. Voor vandaag en voor morgen en tot in alle eeuwigheid. In hem is er een verzoening voor de schuld. Er is er maar één gemeente die zijn bloed gestort heeft. Dat bent u niet en dat zijn wij samen ook niet. Dat kunnen wij ook niet. Maar hij heeft het gedaan. Hij alleen. Er was een jongen van 17 jaar. Hij kwam bij zijn dominee, opgejaagd als hij was, want het was niet goed in zijn leven. En hij zei, dominee, wat moet ik toch doen? En de dominee zei, mijn beste jongen, je kunt helemaal niets doen. Kan ik niks meer doen? Nee, zei de dominee, alles is gedaan. En zo wees hij de jongen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het is alles of niks, gemeente. Zo stelt de catechismus het ook. Of Jezus is een volkomen zaligmaker, of hij is het niet. Eén van de twee. Als er alles voor je is, dan zing je met Asaf mee. Wie heb ik nevens u omhoog, Heere? U bent het één en het al. Dan is het echt alles of niks. Al zou de hele wereld u gelukkig prijzen, al zou iedereen zeggen, nee maar, dat is nog eens een leven. Als het Jezus niet is, dan mag het misschien indrukwekkend lijken. Dan mogen mensen misschien voor u buigen, maar dan hebt u uiteindelijk niets. Een kind van God kan alleen maar echt gelukkig zijn met Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En het geloof belijdt, Heere, ik ben nooit zonder zonde. Zo leren we het, door de opvoeding van de Heilige Geest van hem te verwachten. Was op in de genade en de kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Dan wordt het wonder al groter, dat hij nu woning wil maken in het hart van zo iemand als u bent. Bent u dan rijk? Ja, rijk in hem. En rijk in Gods genade. De bruid in het hooglied heeft het gezegd. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochters van Jeruzalem. Amen. Eindigen we met dankzegging. Grote en getrouwe God in de hemel, zo mogen we nogmaals tot u komen in het gebed. Wat kwam u dan met een rijke boodschap op deze zondagmorgen tot ons, dat u die ene naam gegeven heeft, die onder de hemelen is, door wie wij zalig kunnen en moeten worden, die naam Jezus, dan hebben we het vanmorgen mogen horen dat u die zaligmaker, een volkomen zaligmaker bent, dan hoeft er helemaal niets meer bij en dan kan er van ons ook helemaal niets meer bij. Hoeveel zonden er ook in ons leven zijn geweest, laten we onze toevlucht toch zoeken bij u, omdat er altijd bij u vergeving is geweest. En als we u mogen leren kennen, als we u hebben mogen leren kennen, mag dan toch uw naam eeuwig de eer ontvangen. Dan mogen we toch steeds weer opnieuw in aanbidding en verwondering bij u neerknielen, zoals de herders dat ook mochten doen, of zoals Maria dat mocht overdenken in het hart, Heere, geeft u dan huiswerk mee als we straks weer thuis naar huis gaan. Wilt u deze zondag alstublieft zegenen, dat we deze dag ook in uw dienst mogen besteden. En ons leven naast uw woord mogen leggen om te onderzoeken wat er in ons hart leeft. En ook om te onderzoeken of wij persoonlijk u, de zaligmaker, mogen kennen. We willen u bidden of u ook vanmiddag met ons wilt zijn als we opnieuw bijeen hopen te komen, hier in de kerk of thuis in de woonkamer. Wilt u dominee Clemens helpen als hij uw woord ook mag uitdragen? Wilt u hem ondersteunen en sterken en de leiding van uw Heilige Geest geven? Heere, wilt u ook alles wegnemen wat zondig was, wat er altijd weer is, ook in een eredienst? Vergeeft u het en wilt u ons gebed horen in die krachtige naam van uw Zoon, de Zaligmaker, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. De lofzang van Simeon, vers 2. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.